Fijne dienst allemaal. We zingen het openingslied Johan de Heer 399, het eerste couplet.
Laten we in stil gebed dit samen zijn aan de Heer opdragen. Geliefde, laten we elkander lief hebben, want de liefde is uit God. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet onafgemaakt laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook 2 en 3 van 399 zingen en laten we dat ook staande doen. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Heren, wat is het geweldig om zo'n lied te zingen over uw liefde. We weten dat als we kijken naar allerlei andere godsdiensten in deze wereld, dan is er geen enkele godsdienst waar we kunnen lezen of kunnen horen dat God liefde is. Heer, wat is er veel haat en nijd en doodslag en ergernis in deze wereld, omdat de mensen God niet meer kennen. Wat wordt deze wereld liefdeloos, omdat God uit deze wereld weggebannen wordt. Wat kunnen ook levens, huwelijken, liefdeloos worden, omdat God er niet meer bij is? Heer, en daarom willen we u bidden, wilt u vanmorgen in ons midden zijn? Ook een gemeente kan liefdeloos worden als u er niet meer bent, als u het middelpunt niet meer bent. Want God is liefde en ook wij mogen elkaar lief hebben. Heer, en zo wil ik u bidden, wilt u ons vanmorgen een hele goede dienst geven? Wilt u onze oren, onze harten openen, zodat uw woord ook naar binnen mag komen en zijn werk in ons persoonlijk leven mag doen? Heer, en zo in deze wereld mogen we staan als gemeente van Jezus Christus. Het is een wereld die zo in rep en roer is. Aan de ene kant staat de wereld in brand, aan de andere kant wordt de wereld overstroomd door water. Heer, er is oorlog, er is onrust, er is ongerechtigheid, geweld. Heer, en we weten dat u in uw woord zegt, als al deze dingen gaan beginnen, dan zegt u zelfs in uw woord, het zijn dingen die moeten gebeuren. Omdat juist op het moment dat het donkerst is, het hopeloosst is, dat u dan komt, Heer Jezus, om uw gemeente tot u te nemen. Heer, wilt u ons helpen om onze hoofden omhoog te heffen en te weten dat u spoedig terug zult komen. Heer, we willen u bidden voor uw volk Israël. Wilt u uw volk beschermen? En we danken u, Heer, dat we ook vanmorgen mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden? Wees dan ook nabij, Heer, en wilt u hen kracht geven om vol te houden? Dank u wel dat we zo deel uit mogen maken van uw wereldwijde gemeente. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u de kinderen zegenen die elders in dit gebouw onderwezen worden en ook hun onderwijzers, onderwijzeressen helpen? Heer, wilt u ons zo vanmorgen een bijzondere dienst geven en wilt u ons aanraken door uw woord en door uw geest. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over het derde thema als het gaat over de relatie tussen God, tussen de Jezus en zijn gemeente. We hebben het gehad over de herder met zijn ene kudde. Een poosje geleden ben ik begonnen met een aantal preken over de relatie tussen Christus en de gemeente. We hebben het gehad over de herder met zijn kudde. Kudde bestaat uit Joodse gelovigen, maar ook de gelovigen uit de volkeren. Eén herder, één kudde waarin we uitgenodigd worden om de Heer Jezus als herder te aanvaarden en hem te volgen. We hebben het gehad over het lichaam van Christus, het hoofd. Christus is het hoofd, wij zijn lichaam. Wat kan een hoofd zonder lichaam? Wat kan een lichaam zonder hoofd? We zijn volkomen afhankelijk van elkaar, ook als leden van elkaar, om elkaar, maar bovenal het hoofd, te dienen. We zullen het over een poosje gaan hebben over het fundament met daarop gebouwd de tempel, de gemeente. Ook een verhouding tussen Christus, het draagvlak en de gemeente, waarin we Christus mogen eren en hem mogen aanbidden. Vanmorgen wil ik met u een heel bijzonder beeld doornemen. En dat heeft alles te maken met liefde. Het heeft te maken met de liefde tussen een bruidegom en zijn bruid. En daar gaan we drie stukjes over lezen uit de Bijbel. Eerst, en u zult dan ontdekken dat de Bijbel bijna begint met een bruiloft en ook bijna eindigt met een bruiloft. Met een feest, een huwelijksfeest. Het eerste stukje kunnen we vinden in Genesis hoofdstuk 2 vers 18 tot en met 25. Genesis 2 vers 18 tot en met 25. Genesis 2 moet het zijn. En de Heere God, die zei, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. En de Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelde des hemels. Ook bracht hij tot de mens om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelde des hemels en al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit de mens genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en ze zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkaar niet. Dan een heel mooi gedeelte uit Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5, vers 22. Altijd als ik dit stukje lees vanaf vers 22, dan leid ik dat altijd in door vers 21, waar staat dat wij elkaar onderdanig moeten zijn in de vrezen van Christus. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig, als aan de Heere. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek u met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En dan het laatste stukje, achter in de Bijbel, Openbaring hoofdstuk 19, vers 6 tot en met 10. Openbaring 19, vers 6 tot en met 10. En ik hoorde een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende, Halleluja, want de Heer onze God de Almachtige heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend, smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dit niet, ik ben een mededienstknecht van u. En uw broederen die het getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover deze drie gedeelten uit het woord van God en mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. Er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel waarin man en vrouw aan elkaar verbonden worden. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Adam en Eva. Adam die alleen was, de enige mens, de mensenzoon. Er wordt in de Bijbel ook wel gesproken over de eerste Adam, de tweede Adam, de laatste Adam. En we lezen ook van de Heer Jezus, het is niet goed dat ik alleen blijf. Dan zien we dat Adam de dood ingaat. Letterlijk staat in het Hebreeuws de doodslaap ingaat. En dat zijn zijde geopend wordt. En als Adam dan uit de dood weer opstaat, is hij niet alleen. Maar staat zijn vrouw aan zijn zijde, waarvan hij zegt, dit is been van mijn been en vlees van mijn vlees. Wij weten dat de zijde van Christus werd geopend toen hij stierf. Vanuit zijn sterven is de bruid, de gemeente ontstaan. En we hebben net gelezen in Efeze 5 dat wij zijn lichaam, been van zijn been en vlees van zijn vlees. Wij zijn één met Christus. Wat er ook gebeurt in je leven, hoe moeilijk het je ook hebt, je bent één met Christus. We zeggen het heel vaak, Als wij in ons huwelijk, als een bijvoorbeeld een probleem heeft, dan zeg ik niet als man, oké, dat is jouw probleem. Tuurlijk niet, dat is ons probleem. Waarom? Omdat we met elkaar een eenheid vormen. We zijn samen getrouwd. Ik zou het vreselijk vinden als je als man tegen je vrouw zou zeggen, joh, dat is jouw probleem, dat los jij maar op. En dat je als vrouw tegen je man zegt, dat is jouw probleem. Nee, je bent één. Je hoort bij elkaar. En zo is het tussen Christus en de gemeente ook. We lezen over het huwelijk tussen Isaac en Rebecca. Prachtig mooi beeld tussen Christus, de beloofde zoon, want Isaac was de beloofde zoon, waar zo lang naar uitgekeken werd, de zoon die geofferd werd, en voor hem werd een vrouw gezocht. En heel mooi dat beeld, ook tussen Boas en Rut, ook man die een heidense vrouw trouwt. En waardoor deze heidense vrouw opgenomen wordt in het volk van God. En natuurlijk ook de bekende liederen van Salomo uit Hoogmied. Salomo en Sulamiet, waarin je ook dat heel mooi terugvindt tussen man en vrouw. Christus en de gemeente in het Oude Testament. Om dit beeld goed te kunnen begrijpen, is het zo belangrijk dat je ook een klein beetje weet hoe het toegaat in zo'n Joods huwelijk, wanneer Joden met elkaar gaan trouwen, wat de rituelen zijn. En ik heb met name wat dingetjes gehaald uit het boek Wake Up van Arno Lam en Miel van Bekkenvoort. Dat is een boek wat het Zoeklicht een tijdje geleden uitgegeven heeft. Met een heleboel dingen ben ik het niet eens. Daar heb ik wat problemen mee. Maar er staan ook een aantal dingen in die ontzettend mooi zijn. En onder andere ook het huwelijksritueel, wat je op het ene laatste hoofdstuk in het boek zo mooi kunt vinden. Een van de dingen die dan direct naar voren komt, dat is dat als je het Joodse huwelijksritueel gaat begrijpen, dan kun je dat ook voor jezelf begrijpen, hoe jouw relatie is met de Heer Jezus en met God zelf. Want in het Joodse ritueel, en dan hebben we het over de tijd van de Bijbel, is het zo dat de vader van de bruidegom, die zoekt een bruid voor zijn zoon. De vader zoekt een bruid voor zijn zoon. Dat zie je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Abraham. Die zegt tegen Eliezer, en soms heb je ook een soort middelaar ertussen, dat een vader iemand uitstuurt, een soort huwelijksmakelaar, van probeer mijn zoon voor mijn zoon een vrouw te vinden. En zo ging Eliezer op stap en die vond Rebecca. Aan Rebecca werd natuurlijk wel heel duidelijk gevraagd, ben je bereid om met deze man mee te gaan, om je te verbinden aan Isaac? En Rebecca kon ja zeggen, maar ze kon ook rustig nee zeggen. We lezen in Matthäus dat een vader richtte voor zijn zoon een bruiloftsmaal aan. Zo'n vader had een hele belangrijke rol. Of bij Simson lezen we dat Simson tegen zijn ouders zei, ik heb daar een meisje gezien, wil je alsjeblieft daar naartoe gaan en eens kijken of dat wat wordt voor mij? En daar werd vader en moeder ook op uitgestuurd. En zo ging dat in die tijd. Het is heel mooi dat de vader, onze hemelse vader, heeft iemand uitgestuurd om een vrouw te zoeken, een bruid te zoeken voor zijn zoon. En die iemand is niemand anders dan de Heilige Geest. God heeft zijn knecht, God heeft zijn geest uitgezonden in deze wereld op zoek naar een bruid. Op zoek naar een bruid voor zijn zoon. En weet je, als dan zo'n meisje gevonden werd, dan vond de eerste ontmoeting tussen de man, de zoon, de bruidegom en de bruid plaats op een neutraal terrein. Dus niet in het huis van de bruidegom, niet in het huis van de bruid, maar bij een bron of op een marktplein. En daar was dan de eerste ontmoeting tussen dat meisje en die jongen. En als dat klikte, dan was het goed. En dan gaf dat meisje groen licht. Maar als het niet goed was, dan was het ook voorbij. Dan was het ook niet goed. Maar als het goed was, dan werd een afspraak gemaakt, de volgende afspraak, bij het meisje thuis. Dat duurde niet zo lang. En dan gingen de vader en de zoon op pad naar het huis van de bruid. Ze wisten dat ze kwamen. En de vader van de bruidegom, die stond achter de deur. En dan kwam de zoon, of de bruidegom, met zijn vader bij de deur. En er werd er aan de deur geklopt. En het meisje stond in de kamer. En het meisje gaf de vader de toestemming om de deur te openen of om de deur dicht te laten. Dat meisje gaf de toestemming. En als het meisje zei, doe maar open, dan ging de vader de deur open doen. En het openen van de deur was het begin van de huwelijksonderhandelingen. Want dan ging het er spannend op. Dan werd het spannend. Het ging dan niet meer of het huwelijk doorging of niet. Want het openen van de deur, dat was voor hen het teken, het is goed. Ik ga erop in. Het huwelijk wordt gesloten. Alleen hoe? En wanneer? En onder welke condities? Als de deur geopend werd, dan gingen ze eerst aan tafel zitten. Ze gingen eerst met elkaar de maaltijd houden. En wie had die maaltijd verzorgd? Die maaltijd was klaargemaakt door het meisje. Door de bruid. Misschien, als je zo dit in je achterhoofd houdt, de bruidegom staat aan de deur om te kloppen. Er wordt open gedaan. Er wordt een maaltijd gehouden. Dan zul je het een klein beetje beter begrijpen wat er in Openbaring 3 vers 20 staat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Gingen ze maar met elkaar eten. Vader, zoon, de bruid, de ouders en de bruid, die kon haar kookkunst laten bewonderen. Als de maaltijd gehouden werd, dan pakte de bruidegom, en dat heette een ketuba, dat was een soort contract. Ja, een contract waar alles in stond over de bruiloft. En over hun verhouding, over hun relatie met elkaar. Daar werd in besproken hoe de bruid ook erfgenaam zou worden van de vader van de bruidegom. Zij zou mede-erfgenaam worden van de bruidegom. Zij zou helemaal meedoen in die familie. Dus daar werd over gesproken. Er werd gesproken over de bruidsschat die betaald moest worden. In West-Europa is dat anders. Daar betaalt de mensen van de bruid, die betalen de bruidsschat. In het oosten, in Israël, betaalt de bruidegom de bruidsschat. En soms was het zo dat er een meisje was die slavin was. Dan moest ze losgekocht worden. Dan moest er een prijs betaald worden. En aan het einde, als die onderhandelingen er geweest waren, dronken ze met elkaar een beker. En dat was de verbondsbeker. En die beker werd gedronken door iedereen daar in huis. En dat was de bezegeling van de afspraken die zij met elkaar gemaakt hadden. Zo kwamen bruid en bruidegom bij elkaar. En het resultaat daarvan was dat ze op dat moment ondertrouwd waren, verloofd waren. En dat betekende dat deze vrouw, dat meisje, al de wettige vrouw was van deze man. U kunt het bijvoorbeeld lezen in de geschiedenis van Jozef en Maria. Daar lezen we dat Maria gezegd wordt, of Jozef die zegt, de engel zegt tegen Jozef, neem uw vrouw Maria maar mee. Terwijl ze nog helemaal niet een vrouw was. Het was zelfs zo, als je verloofd was en bijvoorbeeld de man stierf, dan was deze weduwe, deze vrouw werd gezien als een weduwe. Ze waren dus wel via het contract aan elkaar verbonden, alleen de huwelijksdag moest nog komen. En die huwelijksdag, dat kon soms nog wel eens een jaar tot 2 jaar duren. Want in dat jaar tot 2 jaar moest er wel het een en ander gedaan worden. Het was zelfs zo dat als ze de beker dronken, de verbondsbeker, waarin ze als het ware hun afspraken bezegelden, dan zei de bruidegom, ik zal je van nu af niet meer zien. Tot de dag van de bruiloft. Ik zal deze beker niet meer drinken met jou. Tot de dag van de bruiloft. U begrijpt dat al deze beelden weer terugkomen in onze avondmaalsviering, in de manier waarop wij verbonden zijn aan de Heer Jezus. Er staat zelfs zo dat Paulus zegt in 2 Korinthe 11, met de ijver Gods waak ik over u, en daar noemt Paulus zich ook zo'n soort huwelijksmakelaar, want dan zegt hij, ik heb u als een reine maagd verbonden aan een man. En zo waak ik over u. We zijn verbonden aan Christus. Ze woonden niet samen. Ze leefden ook niet samen. Ze hadden geen seksuele gemeenschap met elkaar. 1 tot 2 jaar lang hadden ze ermee gewacht. Totdat de huwelijksdag kwam. Misschien wel heel bijzonder dat wij nu in een tijd leven waarin Christus de beker opgeheven heeft en dat het nu bijna 2000 jaar geleden is. En bij God is 1 dag als 1000 jaar. En dat wij zomaar in onze tijd het moment kunnen meemaken dat de bruidegom komt en dat wij voor altijd bij hem mogen horen. Dan was het voorbij, die ontmoeting bij de bruid thuis. De contracten waren gesloten, de afspraken waren gemaakt en dan ging de bruidegom weer terug. Hij liet de bruid alleen. Hij ging terug naar het huis van zijn vader. We weten dat de Heer Jezus teruggegaan is naar zijn eigen huis. En dat we hem niet meer zien. Tot het moment waarop de bruidegom zal komen. En als de bruidegom dan weggaat, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dan neemt de bruidegom een sluier en die trekt de sluier over het gezicht van de bruid. En deze sluier zal deze bruid blijven dragen tot het moment van de bruiloft. Ze zal in ieder geval in het openbaar leven altijd gesluierd rondlopen, zodat alle mannen die haar zien weten, oké, zij behoort een ander toe. Ze behoort aan de bruidegom toe. Ik ben bezet. Weet je, dat is zo belangrijk dat we die rituelen, dat we die betekenis ook kennen voor ons. Misschien klinkt het heel gek als ik dat zo zeg, maar als wij in de wereld rondlopen, lopen wij dan ook gesluierd rond? Weten de mensen om ons heen, oh ja, hij is van die ander. Hij hoort bij Jezus. Hij heeft een contract afgesloten. Het contract is gesloten. We zijn van hem. De prijs is betaald. De bruidschat is betaald. De losprijs is betaald. Ik heb ja gezegd. Ik hoor bij Jezus. En als dan de bruidegom wegging, dan gaf hij aan de bruid ook nog een heleboel geschenken. Cadeautjes. Zo van, hier alsjeblieft, dat is alvast een voorschot op dat wat je straks van mij krijgt. Dat gebeurde ook bij Rebecca, die ook allerlei geschenken kreeg van Eliezer, de knecht van Abraham. Als, ja, je zou kunnen zeggen als onderpand, als eerste aanbetaling. Dat geschenk of dat woord wat hier gebruikt wordt is precies hetzelfde woord als wat wij kennen als genadegave. De grootste gave die wij gekregen hebben is Gods geest in ons. Het grootste geschenk wat wij als, ja, wat staat er in de Bijbel? Als eerste aanbetaling, als onderpand al ontvangen hebben. In afwachting op de bruiloft. En natuurlijk deze vrouw die daar 2 jaar lang misschien haar toekomstige bruidegom niet meer ziet, niet meer ontmoet, zag wel de geschenken en wist wel van, oké, dat heeft hij mij gegeven. In afwachting op dat wat we straks met elkaar mee mogen maken. Wat ging de bruidegom doen? De bruidegom die ging naar het huis van de vader. Heel vreemd, maar in de Joodse rituelen was het zo, dat als de bruiloft gevierd werd, dan werd de bruiloft gevierd in het huis van de vader. En in het huis van de vader werd het bruidsvertrek gemaakt, in orde gemaakt. En de bruidegom die ging heen om in het huis van de vader het bruidsvertrek klaar te maken voor de bruiloft. En dat niet alleen, maar daarnaast zijn eigen huis te bouwen. Een huis, een plek waar ze samen konden wonen. Dat ging die bouwen, ging die maken. Een eigen huis. En de bruid, wat deed zij? Ging zitten duimen draaien en wachten? Nee, de bruid die ging haar bruidskleed weven. Schitterend wit. En niet alleen dat bruidskleed, we hebben net gelezen in Openbaring, ze waren bekleed met witte klederen, dat waren de rechtvaardige daden der heiligen. Daar hebben we zelf aandeel in. Dat mogen we aan meewerken. De bruidsklederen. Het kleed werd geweven door zo'n vrouw. En als dat klaar was, werden er allerlei andere mooie kleden geweven die in het huis opgehangen konden worden. Ze was bezig met de inrichting van dat huis. En daarnaast, wat deed de bruid nog meer? Ze droeg de sluier. Ze wilde afgezonderd leven van de wereld. En natuurlijk, als je dat leest over de reinigingswetten, hoe een bruid zich voorbereidde op de bruid, en met name de laatste week, hoe ze regelmatig in een mikwa, zo'n Joods ritueel bad, te vinden was om haar te reinigen, allerlei symbolische reinigingen voor het moment dat ze de bruidegom zou ontmoeten. Is het niet zo dat wij ook, als het ware, onze mikwa hebben, waar ik bovenop sta hier, het doopvond waarin we als bruid ons mogen laten reinigen en neer mogen dalen in het water ter voorbereiding van onze ontmoeting met de Heer Jezus. En natuurlijk, wat deed de bruid? De bruid die keek uit. Die keek uit naar het grote moment. Wanneer? Ze wisten het niet. Wanneer was dan de bruiloft aangebroken? Weet u, er staat in Marcus 13 dat de Heer Jezus zegt, niemand weet het. De engelen weten het niet, zelfs de Zoon weet het niet, alleen de Vader weet het. Bij de Joodse rituelen was het zo dat de Vader op een gegeven moment het moment bepaalde. En zei, oké, is allemaal klaar, is allemaal gereed, die en die dag, daar gaan we. Dan mag de bruid in mijn huis komen. En dan ging de bruidegom op pad. Niemand wist het. Alleen de vader wist het. Het moment. De vriend van de bruidegom die ging mee. En die blies op de shofar. En ze wilden ervoor zorgen dat ze voor middernacht, rond middernacht, in het huis van de bruidegom arriveren. Rond middernacht. Als de bruidegom daar bij het huis van de bruid kwam, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Ook zo mooi om dat in dat ritueel, dat Joodse ritueel, weer terug te vinden. Dan was het niet zo dat de bruidegom, en meestal was het zo dat hij met een wagen, een koets, daar naartoe kwam. Dan was het niet zo dat de bruidegom uitstapte en het huis van de bruidegom ging, of de bruid ging en de bruid mee naar buiten haalde. Nee, de bruidegom die bleef zitten waar die zat. En de bruid werd uit het huis gehaald. De bruid die moest haar huis verlaten. Niet zomaar, ze werd gedragen. Daar komt bij ons het over de drempel dragen nog vandaan. Vanaf dat moment raakte de bruid de grond niet meer aan, totdat de bruid in het huis van de vader was. Soms gebeurt het zelfs, en dat kun je in het boek Hooglied lezen, dat een bruid met een draagkoets gedragen werd. Er staat letterlijk dat de bruidegom griste de bruid weg uit het huis van haar vader. Zoals we in Thessalonicense brief kunnen lezen, dat wij in een oogwenk weggerukt worden, de Heere tegemoet in de lucht. Zo wordt de bruid ineens weggenomen. En gaat het dan naartoe? Het gaat naar het huis van de Vader. Naar het bruidsvertrek. Dat kant en klaar helemaal in afwachting is op het moment dat bruidegom en bruid eindelijk, na misschien wel 2 jaar, nadat ze de afspraken gemaakt hebben, weer bij elkaar kwamen. En dan? Nou, het Joods ritueel zegt, dan blijven bruid en bruidegom, nou, niet zomaar een klein kamertje hoor, dan blijven bruid en bruidegom 7 dagen lang in dat bruidsvertrek. 7 dagen lang. En pas na 7 dagen komen bruid en bruidegom uit het bruidsvertrek naar het huis van de Vader, in andere locaties van het huis van de Vader. En dan begint de bruiloft. Dan begint het feest. Weet je, er staat in de Bijbel dat als de gemeente van Jezus Christus opgenomen wordt, weggegrist wordt van deze wereld, dat er 7 jaar zullen volgen. Maar we heel weinig weten wat er gebeurt tussen bruid en bruidegom. Daar staat heel weinig over in de Bijbel. Des te meer staat er in de Bijbel die vreselijke tijd die hier op aarde plaats zal vinden. 7 jaar grote verdrukking. En na die 7 jaar, we hebben het gelezen in Openbaring 19, dan zal hij zijn koningschap aanvaarden. Dan zal de bruid met de koning op de troon mogen zitten en zullen ze voor eeuwig in hun huis zijn. Samen voor altijd. Mensen, wat is het belangrijk dat wij vanuit deze beelden, bruid en bruidegom, leren ons als gemeente van Jezus Christus te gedragen in deze wereld. Het huwelijksverbond is gesloten. We hebben de deur voor hem geopend. De maaltijd is gehouden. Hij is heen gegaan naar het huis van de Vader om voor ons een plaats te bereiden. En de Vader weet het moment waarop de bruidegom zijn bruid komt halen. En ik geloof, we gaan daar vanavond met elkaar over nadenken, over de Bijbel en de eindtijd, over de dingen die vandaag wereldwijd gebeuren. Het spreekt allemaal over het spoedige moment dat de Heer Jezus zijn bruid komt ophalen en dat we voor altijd bij hem mogen zijn. Mensen, wat is het belangrijk? Dat we als bruid hem lief hebben. Dat we als gemeente hem lief hebben. Want daar staat of valt ons hele gemeentelijk leven. Daar staat of valt ons hele persoonlijke relatie met Christus mee. Hebben we hem lief. Houden van hem. Hij heeft de prijs voor ons betaald. Hij heeft de bruidschat betaald. Hij heeft het betaald met zijn eigen leven. Kostbaarder kon gewoon niet. Hij heeft de hoogste prijs voor jou betaald. Zou je in deze wereld er voor hem willen zijn? Je af willen zonderen van al die andere kandidaten die jou misschien in willen palmen. Maar dat je zegt, nee, ik ben van de Jezus. Ik heb een afspraak gemaakt met Jezus. En ik hou van hem. En ik wacht op zijn komst. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, wil u heel hartelijk danken dat we vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Wil u danken, Heer, voor de prachtige vergelijkingen, lessen vanuit uw woord. Waar u niet alleen herder, kudde of hoofdlichaam of fundament en gebouw, maar het alleen maar rijker maakt als we ons gaan verdiepen in dat prachtige beeld, die schaduw die we terug kunnen vinden in het Joodse ritueel bij het huwelijk, bruid en bruidegom. Heer Jezus, dank u wel dat u naar ons toegekomen bent. Dat u aan de deur stond en dat we onze deur mochten openen voor u. Waarmee we ons hebben verbonden aan u, Heer Jezus. Waarmee we afspraken gemaakt hebben. Waarmee we ook weten, Heer Jezus, wat uw taak is, wat uw opdracht is en wat onze opdracht is. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om ons bij onze opdracht te houden. Om trouw te zijn aan u, Heer Jezus. Om trouw het moment af te wachten waarop u zult komen, Heer Jezus, en ons uit deze wereld weg zult grissen en ons brengt naar het huis van de Vader. Heer, we kijken eruit dat we u persoonlijk mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. We weten, Heer, als we naar deze wereld kijken om ons heen, het lijkt wel of de antichrist er nu al zo duidelijk aanwezig is. En al die antichristelijke machten, die krachten die tegen het jodendom en tegen het christendom hun geluid laten horen. Heer, er is zoveel onrechtvaardigheid en zoveel geweld. En Heer, soms wil je het gewoon niet meer weten. En dan is er alleen maar één ding, dan vluchten we naar u, Heer Jezus. En dan weten we, u heeft het allemaal in de hand. En u weet het ook allemaal zelf voorzegd, Heer. Al die onrust onder de volkeren, die oorlogvoering, die aardbevingen, die bosbranden en die overstromen, Heer Jezus, u zegt zelf, deze dingen moeten gebeuren. Want dan kom ik spoedig terug. Heer, wilt u ons helpen om in dit alles onze ogen op u te richten. In liefde kijken we naar u uit. In liefde omarmen we ook elkaar. En willen we voor elkaar bidden en elkaar ook tot zegen zijn. Heer, dank u wel dat we zo elkaar ook aan u op mogen dragen voor de komende week. Heer, wees ons heel dicht nabij. En wilt u ons helpen, Heer, dat wij in deze wereld als het ware gesluierd rondlopen en dat de wereld weet, wij zijn van u, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Ja, dat kan niet anders. Na zo'n dienst, over zo'n preek, kun je niet anders dan 769 uit Johannes de Heer afsluiten. 769, dat gaat over bruid en bruidegom die naar elkaar uitkijken. Tijdens de eerste twee coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegen en dan vragen we zijn zegen. Laten we heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat we de Heer Jezus mogen ontmoeten en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.